De gouden raad van Tante Kaat doet soms meer kwaad dan goed. Dat leren we vandaag in Gezondheid en Wetenschap, aflevering 51, waarin we samen zitten met de onvolprezen Rick Brabants en Vere Borra van het Rode Kruis Vlaanderen en hoofdredactrice van Gezondheid en Wetenschap, Marleen Finoulst. Welkom Rick, Vere en Marleen.
Hallo.
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 Door de jaren heen hebben we stapelswijze raad gekregen over hoe je precies moet omgaan met ongevalletjes of wonden. En die blijken achteraf eigenlijk allemaal niet zo wijs te zijn. Een van die tips die ik mij van vroeger herinner bijvoorbeeld, is dat je op een brandwonde boter moet smeren, als ware je een getooste boterham. Is dat een goed idee, Rick?
Nee, dat is zeker geen goed idee. Maar dat is inderdaad wel iets wat wij bij het Rode Kruis ook nog regelmatig horen, hè. We horen de gekste dingen bij brandwonden. Boter komt regelmatig voor, maar ik heb ook al gehoord over tomaten op brandwonden leggen, tandpasta erop smeren. Je kan het je zo gek niet bedenken. Tijdens de lessen zeggen mensen ons dat. Maar ook in de mailbox krijgen wij soms vragen van, is dat een goed idee om daar boter op te smeren?
Gek zeg.
Ja, ik was ook verbaasd met die vragen, hè, want dat is toch. Ik dacht, mensen weten dat nu toch wel water. Op een brandwonden moet je water. Je moet onder stromend water, maar dat is blijkbaar niet zo goed geweten. Dus boter is geen goed idee.
Nee, dat klopt. Wij zijn dat zelfs in de wetenschap gaan onderzoeken. En bij het Rode Kruis willen we echt graag dat onze richtlijnen allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn. En boter op een brandwonde, daar is echt niks over te vinden dat dat effectief zou zijn. Meer nog, het kan eigenlijk meer kwaad doen dan goed. Boter gaat eerder, is vet. En door dat op een brandwonde te smeren, gaat de warmte niet weg kunnen gaan van die brandwonde. Dus het zou het eigenlijk zelfs erger kunnen maken.
Oké. Okay. Hebben jullie dat effectief ook getest?
Ja, boter zo. Op een brandwonde? 20 personen met boter en 20 personen met tomaten.
Nee, het is niet op die manier.
Nee. Wat wij bij het Rode Kruis doen, is eigenlijk werken volgens de principes van evidence-based practice. Dat is eigenlijk een methodiek gebaseerd op drie pijlers. We gaan zoeken naar wetenschappelijke studies over bepaalde onderwerpen, maar we gaan steeds rekening houden met de voorkeuren en de belangen van de doelgroep. En de doelgroep van onze eerste hulprichtlijnen is de brede bevolking, dus mensen zonder medische achtergrond. En daarnaast vragen wij ook wel advies aan experten. En die drie dingen samen zorgen er eigenlijk voor dat wij echt degelijk onderbouwde aanbevelingen kunnen doen.
Ja.
Ja, wij hebben ook dezelfde doelgroep met gezondheid en wetenschap. En wij merken dat die eerste hulptips die wij op onze website zetten, die van jullie komen, dat die ook wel gretig gelezen worden. Hè. Soms verbaast het mij. We hebben nog van die rariteiten gehad, hè? Van die mythes.
We hebben er stapels. Maar laten we misschien nog eerst even bij die brandwonden blijven. Want je zegt daar wel stromend water, Marleen. Maar moet dat dan warm water zijn of koud water? Of welk water moet dat dan zijn? Ja.
Het is eigenlijk poepsimpel bij brandwonden. De basisregel is nog altijd eerst water, de rest komt later. Dus zo snel mogelijk de brandwonden onder de kraan steken. Ideaal is dat een beetje lauw water. Dus te koel is ook niet goed, want we moeten natuurlijk 20 minuten koelen. 20 minuten is eigenlijk ideaal vanuit de wetenschap. Als je dat met te koud water gaat doen, ja, dan ga, zeker bij grote brandwonden, dan kan je voor onderkoeling zorgen. Dus lauw water is eigenlijk perfect, 20 minuten. En dan ga je gaan kijken, ja, is het een kleine lichte brandwonde, dan kan je dat eigenlijk perfect zelf verzorgen met een hydrogel of bijvoorbeeld met aftersun, is dat ook goed. Is de brandwonde toch wat ernstiger, hè? Grote blaren, grote brandwonden, derde graads brandwonden, dan ga je daar best mee naar een arts. Maar dus dat water is eigenlijk het meest cruciale in eerste hulp, zo snel mogelijk.
En hoe herken je een derde graads brandwonde voor onze luisteraars?
Ja, er zijn eigenlijk drie types brandwonden. Eerste graad is gewoon roodheid, hè? Te lang in de zon gelegen bijvoorbeeld. Bij een tweede graads brandwonden zien we dan blaren, dan komen er echt blaasjes op de brandwonden. Een derde graads brandwonden, dat wil zeggen dat de volledige huid verbrand is en door vlammen dan gaat de huid zwart zien, maar bijvoorbeeld door kokend water of stoom, dan gaan we eerder zo een witte kleur krijgen. Bij chemische stoffen kan een derde graads brandwonden zelfs verschillende kleuren hebben. Dus als we echt nog verder zijn dan rood met blaren, dan spreken we van een derde graads brandwonden.
En het maakt niet uit welke bron. Je zegt nu chemische producten en zo, ook met water altijd onder de kraan houden en verbranding door zo'n chemische producten?
Er zijn specifieke chemische producten waar je geen water op mag doen, maar als die producten kan je niet vrij krijgen. En dan zitten we echt in industriële settings en dan zijn ook de producten die je dan wel mag gebruiken om te spoelen, moeten die door de preventieadviseur voorzien worden. Dat is niet iets wat we in het dagelijkse leven gaan tegenkomen.
Oké, dan moet je niet van
Ja. Ja, laten we het dan misschien eens over de huidwonden hebben zonder brandwonden. Daar krijgen wij ook allerlei voorbijgestreefde adviezen binnen. Of liever gezegd, zien we het langskomen. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat mijn moeder destijds zwoer bij roodsel en eosine op een wonde.
Oh ja, ja, ik ook. Hè. Vallen ja. En direct zo dat potteken met roodsel, dat ja. Is... om te ontsmetten, hè? Maar,
en meteen zag die wonde er veel erger uit dan dat ze was oorspronkelijk.
Ik herinner mij ook nog in de kleuterschool de bloemetjes die men op de knieën tekende met roodsel. Hè. Dus dat is inderdaad iets dat heel, heel erg ingebakken is.
Ja, het probleem met dat roodsel is dat eigenlijk de wonde heel veel gaat uitdrogen. En dat is nu net niet wat we willen bereiken. Het is beter om een wonde licht vochtig te houden, omdat ze op die manier beter gaat genezen. Dus vroeger was het ook de mythe eigenlijk dat je een korstje moest laten vormen op je wonde, dus aan de lucht laten drogen, maar ook dat is niet waar. Nog even terugkomend op dat roodsel. Het tweede probleem daarbij is dat de wonde gaat maskeren. Dus als je wonde eerder wat gaat infecteren, ja, een teken daarvan is roodheid van de huid. Door dat roodsel wordt dat gemaskeerd en kan je die wonde ook niet goed inspecteren.
Oké, dus het ontsmet niet goed en je maskeert een eventuele infectie. Dus ja, roodsel, wordt het nog verkocht eigenlijk?
Ik kom het zo niet meer tegenwoordig eigenlijk.
Het is een
eigenlijk.
Beetje uit de mode, hè? Mercurochrom.
Ja, het is een beetje uit gebruik gehaald. Maar ik weet het eigenlijk niet of het nog beschikbaar is. Ik zou het eens moeten vragen bij de apotheker, maar ik ben het ook al heel lang niet meer tegengekomen, gelukkig.
Maar goed, het hoort niet thuis in een apotheekkastje thuis. Nee.
En waarmee ontsmet je dan wel de huidwonden?
Oh, eigenlijk een simpele huidwonde, dus een schaafwonde, hoeft helemaal niet ontsmet te worden. We hebben ook daarna gekeken in studies wat er beschikbaar is. En het is eigenlijk perfect oké om een schaafwonde onder lopend water uit te spoelen. Het heeft eigenlijk twee functies. Het water spoelt het schoon, maar ook de kracht van het water dat uit de kraan komt, heeft een mechanische werking en helpt bij het schoonspoelen van de wonden. En verder, ja, Rick, denk ik dat jij nog...
Als ik in mijn ervaring kijk, zijn daar twee heel grote misverstanden. Eén is inderdaad, elke wonde moet ontsmet worden. Dat hebben we net gehoord. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Stromend water is voldoende. En dat staat ook zo in onze aanbevelingen. Hè. Dus een huidwonde, welke dan ook, gaan we steeds onder de kraan spoelen en proberen proper te maken. Uiteraard, als je ze niet proper krijgt, dan verwijzen wij ook weer door naar een arts. En dan het tweede misverstand dat we daar rond heel erg zien, of de vraag die ik dagelijks krijg, is ja, een wonde, moet die nu drogen aan de lucht? Of moet er een pleister op de wonde?
Ja, ja.
En daar zei Vera net ook al van, ja, we weten dat een wonde eigenlijk licht vochtig moet zijn. Dus door ze de eerste dagen toch af te dekken met een verband, kunnen we die vochtige wondomgeving een beetje stimuleren en zal de wonde ook beter genezen.
En dat voorkomt dan ook dat er een korstje opkomt, want dat hoor ik ook, dat is ook niet zo... Niet ideaal, want dan wordt de wonde te droog.
Klopt, ja.
Okay.
En bijkomend effect van die pleister is dat het ook beschermt tegen vuil. Dus je wonde gaat proper blijven tegen vuil van buitenaf.
Ja. Mm-hmm. En eventueel, om de wonde zeker vochtig te houden, kan er ook een hydrogel gebruikt worden. Dat is eigenlijk een zalfje dat je makkelijk bij de apotheek kan krijgen. En die gaat er ook voor zorgen, het is heel onschuldig, maar gaat ervoor zorgen dat die wonde dat de vochtigheid van de wonde juist blijft om ze optimaal mogelijk te genezen.
Okay.
Maar als een wonde vochtig blijft, blijft dat dan niet overal inplakken in de kledij of zo?
Vandaar de pleister die je erover doet.
Ja.
Oké.
Okay. Hey.
En dan kunnen we ook pleisters met een blootje op.
Ja.
Je kan daarvoor de pleister gebruiken van het Rode Kruis die momenteel...
Oh ja, ja. Van Camille.
Ja, klopt.
Om nog even dicht op de huid te blijven, ik had vorige week last van een hinderlijke blaar. En ik wou die open prikken en ik had natuurlijk geen steriele naald bij me, want wie heeft dat wel bij zich? Is het dan een goed idee om een naald in een vlam te ontsmetten?
Een goed idee is dat niet. Hè. We hebben de richtlijn zegt daar uiteraard, ja, liefst een steriele naald, maar dat hebben mensen uiteraard niet in huis. Dat is heel logisch. Wat wij dan aanraden, als je dat niet in huis hebt, dat is een naald uit een naaidoos. Maar in plaats van ze met een aansteker of met een vlam te ontsmetten, raden we eigenlijk aan om ze in ontsmettingsalcohol te leggen. Dat kan je makkelijk die kleine bruine flesjes bij de apotheker krijgen. Je legt de naald daarin en nadien kan je ze perfect eigenlijk steriel gaan gebruiken. Allee, steriel of kan je ze zo hygiënisch mogelijk gaan gebruiken.
Ja, je zegt net een hinderlijke blaar, dus dat is al een reden waarom het oké is om die door te prikken. Maar eigenlijk adviseren wij om blaren niet door te prikken, tenzij ze echt hinderlijk
zijn.
Omdat als je de huid doorprikt, dan stel je de
dan maak je
huid
wonden,
daaronder, dan maak je die wonden, maar die is heel gevoelig voor infecties. Dus eigenlijk als de blaar niet hindert, best intact laten.
En is er een verschil met grote en kleine blaren? Alles mag toeblijven.
Alles mag toeblijven. Maar als het echt lastig is, bijvoorbeeld in je schoenen, en het hindert echt, ja, dan eventueel wel open prikken, zodat het minder pijn doet natuurlijk.
Ja, en als je natuurlijk direct gaat zien van oké, als ik nu mijn schoen terug aandoe, gaat die blaar direct open gaan, dan is het uiteraard beter om ze gecontroleerd open te maken en ook weer terug te reinigen, zoals de andere huidwonden, en af te dekken voordat je dan in de schoen gaat.
Maar gewoon open duwen, dat is helemaal geen optie.
Dat is de iets minder comfortabele optie, denk ik. Ik denk met de steriele of met de steriel gemaakte naald dat je toch eigenlijk het beste resultaat hebt, de beste of minste kans op infectie gaat hebben.
Dat is ongetwijfeld het beste, maar als je nu ook geen ontsmettingsmiddel bij de hand hebt, je bent aan het stappen in de bergen, je hebt een blaar, maar je hebt dan nu... Ja, eigenlijk is dat wel dom, dan moet je dat eigenlijk voor zo'n dingen wat bij hebben. Maar goed, stel je hebt...
Oké, ik kan ben je dat dom toch dus.
Je was aan het stappen in de bergen. Sorry, Fel. Maar het is mij ook al overkomen. Mag je dat dan wel openprikken, toch? Met een niet-steriele naald?
Kijk, onze richtlijnen zijn natuurlijk voor de meest perfecte situatie. En hoe meer dat je uit de richtlijnen kan toepassen, hoe beter uiteraard. En hoe beter voor de wondheling. Wij weten ook dat het in heel veel gevallen gezond verstand en improviseren is. En dus ga je een beetje moeten kijken wat is er voor handen en wat kan je doen. Lijkt me heel logisch. Ja.
Oké. Gerustgesteld.
Oké. Nog zo'n eentje waar mensen het heel vaak fout hebben, is wat te doen bij een bloedneus. Hoofd achteruit, hoofd vooruit. Wij lezen zelfs soms een koude sleutel in je nek leggen. Je hoort de meest uiteenlopende dingen. Schep eens wat duidelijkheid, mensen.
Oké, ja. Ja, de sleutel in de nek, dat vond ik ook zelf een van de meest boeiende om te gaan onderzoeken van waar komt dat nu eigenlijk vandaan. Nu, om het eerst duidelijk te stellen, bij een bloedneus is het belangrijk om, voordat we iets gaan doen, de neus te snuiten. Omdat we eigenlijk willen dat de neus volledig zuiver is, dus moesten daar toch nog slijmen of bloedresten in zijn, dat die uit de neus zijn. En dan gaan we op de neus knijpen, dus de twee neusvleugels dichtknijpen, in een leeshouding. Dus eigenlijk het voorhoofd lichtjes gebogen naar voor, niet naar achter. Dat is de perfecte houding. Dat gaan we 10 minuten doen om dan te gaan kijken van, is de bloedneus gestopt of niet? Moest het niet gestopt zijn, dan mag je nog eens 10 minuten duwen. Dat is hier heel lang, ik weet het al, maar dat is wel wat de wetenschap daarover zegt. Eventueel wat wel kan helpen om eigenlijk de bloedvatjes in de neus te vernauwen. Er wordt soms gezegd, ja, een washandje in de nek of op het voorhoofd. Nee, wij zeggen een ijsblokje in de mond. Omdat we dan echt heel dicht bij die bloedvaten zitten. Omdat we daar kunnen gaan koelen. Die bloedvatjes gaan een beetje toeknijpen. En dat kan helpen ook om de bloeding te stelpen.
Oké, een ijsje eten, mag dat ook? Terwijl je voorover gebogen zit?
Uiteraard. Ja.
Ja, het klopt wat Rick zegt. Hè. Er zijn studies die echt onderzocht hebben wat het effect is van koude in de nek. Dus dan zou je kunnen zeggen de koude sleutel. Of koude in de mond, ijs in de mond. Koude in de nek heeft geen effect. Dus die sleutel gaat niks uithalen. Bijkomend, die sleutel gaat waarschijnlijk ook heel snel opwarmen op basis van je lichaamstemperatuur. Over sleutels op zich hebben we geen studies gevonden. Maar dat ijs in de mond, waar Rick net aanhaalde, daar zijn wel degelijk studies over die aantonen dat de bloeddoorstroming in de neus fel vermindert door ijs in de mond te nemen.
Okay.
Dus dat is echt wetenschappelijk onderbouwd dat wij adviseren om een ijsblokje eventueel in de mond te nemen.
En die sleutel in de nek, heeft dat daar verband mee? Dat men denkt, koude sleutel maakt bloedvaten... Ja. Gaat bloedvaten
dat geeft daar niet
dat is, de theorie die achter die sleutel zit. Dus dat koude in de nek ook de bloedvaten in de nek wat zou vernauwen en daardoor de bloeddoorstroming naar de neus ook zou verminderen. Hmm. Maar dat heeft dus totaal geen effect.
Ja, ik dacht al, het ligt in de nek om een soort houding aan te nemen.
Ja, dat dacht ik ook.
Dat is het enige waarvan je zou kunnen zeggen dat dat misschien in het voordeel van de sleutel spreekt. Ja. Dat je forceert om in de juiste houding te gaan zitten, maar het lijkt me sowieso niet echt praktisch.
Nee.
Ja, en dan moet je misschien al een zware Engelse sleutel uit de gereedschapkist halen om mooi in die houding te blijven zitten. Dus,
kijk. Maar we hebben ook een bevraging gedaan recent met Gezondheid en Wetenschap. En heel wat mensen geloven dat je je hoofd achterover moet houden. Hè? Ja. Dat is toch wel nog heel wat misverstand bij een bloedneus. Dat mensen
was meer dan de helft.
Ja. Meer dan de helft had het verkeerd.
Ik denk dat dat vroeger inderdaad ook zo geadviseerd werd. Maar het probleem, als je je hoofd achterover houdt, dan gaat het bloed naar achter stromen en komt het uiteindelijk in je maag terecht. En bloed verteert echt niet zo goed. Dus dan heb je het risico op misselijkheid door dat bloed dat achteruit
stroomt. Ah, maar je stelt wel het bloeden in je neus, gewoon door het dichtknijpen.
Het dichtknijpen is het belangrijkste inderdaad dat je moet doen om de bloeding te stelpen. Maar je wil toch voorkomen, die misselijkheid voorkomen. Dus vandaar toch eerder vooruit, zodat het bloed niet in je maag terechtkomt.
Maar het is niet zo dat het gevaarlijk wordt als je je hoofd achteruit houdt?
Gevaarlijk zou ik niet zeggen, nee. Maar het is gewoon het beste van de opties is die leeshouding waar je hoofd licht naar voren is om inderdaad verdere problemen te voorkomen.
Ja. Leeshouding, neus dichtknijpen.
Ja.
En een ijsblokje.
En een ijsje eten.
Een ijsje eten. Ja, dat is nog het beste idee. Oké, dan nog wat andere vragen. Wat doe je als je een bewusteloos slachtoffer ziet liggen? Ik heb altijd de neiging om dan een kussen onder het hoofd te leggen. Want dat ziet er zo oncomfortabel uit, hè. Maar dat is geen goed idee?
Nee, dat is niet direct het beste idee, nee.
En waarom niet?
Dat is ook iets wat al ingebakken zit. Hè? Van, iemand voelt zich niet goed, we gaan die neerleggen, kussentje onder het hoofd, een beetje comfortabel. Maar als we een bewusteloos slachtoffer zien, dan moeten we ons eigenlijk ook bezighouden met de ademhaling. Hè? We moeten proberen ervoor te zorgen dat het slachtoffer zo comfortabel mogelijk kan ademen. Je moet zelf maar eens proberen, als je je kin op je borst zet, om goed diep in te ademen. Dat wordt eigenlijk moeilijker en dat heeft te maken met de anatomie van de luchtwegen. Dus hoe meer dat we ons hoofd achterover buigen, hoe breder dat de luchtwegen eigenlijk zijn en hoe makkelijker dat we kunnen ademen. Door een kussen onder het hoofd te leggen, gaan we eigenlijk het tegenovergestelde veroorzaken en gaan we die luchtweg in de keel nog versmallen, waardoor dat het ademen moeilijker wordt. Tweede aspect is de tong. Hè. Dus als we bewusteloos zijn, dan gaan al onze spieren verslappen. De tong is ook een spier, dus die verslapt ook. In de houding met het kussen onder het hoofd kan die tong ook nog eens in de mond vallen, waardoor weer ook die luchtweg belemmerd gaat worden. Dus je doet het om goed te doen, maar we gaan eigenlijk het averechtse effect...
Oei. Dus niet meer doen, hè, Fran. Ik zou ook die neiging hebben van je wilt iemand comfortabel laten liggen, maar
ik zal
dat is zeker niet de bedoeling. We kunnen dan meer kwaad dan goed doen.
Maar, zeg maar.
Ja, wanneer we wel graag hebben dat je iets onder het hoofd van het slachtoffer legt, het is even een zijsprongetje bij een epilepsieaanval. Omdat iemand dan aan het schokken is bijvoorbeeld, en dan leggen we wel een kussen onder het hoofd om tijdens de schokfase die schokken op te vangen. Maar we raden dan wel aan, als het schokken voorbij is, om het kussentje onmiddellijk weg te nemen, zodat die luchtweg weer vrij kan gemaakt worden.
Oké. Want ik had even niet door. Ik dacht dat bij epilepsieaanvallen dan ook zo zou zijn.
Ja, maar daar willen we eigenlijk het hoofd dan extra beschermen tijdens de schokfase. Hè? Want iemand gaat dan schudden en hopelijk zijn hoofd niet bonken tegen de vloer. Vandaar dat we er dan wel eventjes een jas of een trui of een kussentje tussen leggen. Maar van zodra dat schokken voorbij is, gaan we echt wel dat kussen terug wegnemen ook. Ja.
We leren hier nogal wat bij.
Amai.
Dat staat ook allemaal op onze website.
En ik heb nog vragen.
Oké. Laat ze maar komen.
Ja, ik denk dan, als zo iemand bewusteloos valt, je valt niet netjes neer natuurlijk, hè. Je valt in een rare houding, hoogstwaarschijnlijk.
Mm-hmm.
In welke houding leg je die dan best, of blijf er gewoon best vanaf?
Je legt die eigenlijk best in de stabiele zijligging, zoals ze zeggen. Dat is een ligging waarbij je de persoon op zijn zij rolt. Met één been gestrekt, één been geplooid. En dan kan je die gemakkelijker ook met de luchtweg vrijhouden. En voor het geval dat die zou overgeven of bepaalde vloeistoffen in zijn mond hebben, dan kan dat er ook gewoon uitlopen en loopt dan niet naar achter in de keel.
Slim bekeken, hè?
Ja. Je moet er maar over nadenken. Hebben jullie dat ook allemaal wetenschappelijk getest, of...
We testen dat allemaal niet zelf, maar we zoeken het wel op in de wetenschappelijke literatuur. Ja.
En daar is blijkbaar behoorlijk wat wetenschap rond, want jullie maken ook richtlijnen daarover, hè, rond de eerste hulp.
Ja, klopt. We hebben een volledig handboek, eerste hulp bij ongevallen.
Oh, ja. Dat kennen wij, hè. Dat staat bij ons op de kast, hè, bij Gezondheid en Wetenschap. Ja.
De twee boeken zelf.
Twee, ja. Er is af en toe een andere editie, denk ik. Ja.
Elke 5 jaar worden onze richtlijnen geüpdate, zodat ze voldoen aan de laatste nieuwe richtlijnen, internationaal gezien, aan de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten. En wij verzamelen op die 5 jaar tijd zoveel nieuwe vragen rond eerste hulp en allerlei mythes die daarin bestaan, dat wij dat ook elke keer meenemen om te onderzoeken in die periode.
Maar het Rode Kruis doet toch zelf ook onderzoek, hè?
als wij echt zien dat er bepaalde zaken te weinig onderzocht zijn, of wij vinden daarvoor geen studies in de literatuur, dan kan het zijn dat wij eigen onderzoek gaan uitvoeren. Ja. En de stabiele zeiliging is daar eigenlijk een voorbeeld van een onderzoek dat wij zelf hebben uitgevoerd.
Aha.
Maar daar ging het, dank u, daar ging het heel specifiek over de houding van de armen tijdens de stabiele zeiliging. Dus niet over het feit of je die op de zij moet draaien of niet, daar is iedereen het over eens. Maar initieel werd geadviseerd om de armen eigenlijk op elkaar te leggen. Dus dat de ellebogen ongeveer op elkaar lagen. Maar daar kwam discussie over dat dan weer de bloeddoorstroming in de onderste arm zou kunnen beperken. En dan hebben wij in samenwerking met het USA, het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, twee verschillende houdingen uitgetest. De vroegere houding en dan de huidige houding waarbij de bovenste arm eigenlijk naast de onderste arm wordt gelegd, zodat die niet op elkaar drukt.
Zodat je die bloedvaten niet afknelt op die manier.
Klopt. Okay. Maar die studie is nu in de afrondingsfase, dus die resultaten moeten nog gepubliceerd worden.
Oh, dit is hier echt helemaal nieuw. We hebben hier een primeur. Een primeur voor onze podcast. Hoe leuk is dat? Hebben jullie nog zo van die onderzoeken waarvan mensen niet weten dat die van de Rode Kruis Vlaanderen komen, maar...
Dat ze niet weten, dat weet ik niet. We hebben ook studies gedaan rond het gebruik van simulanten, want wij hebben zelf ook een grote simulantenwerking. Dus dat zijn mensen die eigenlijk bepaalde situaties gaan uitbeelden tijdens lessen of tijdens rampoefeningen. En ook daar hebben wij een studie gedaan over het gebruik van simulanten tijdens eerste hulpopleidingen. Om te kijken of dat dan een meerwaarde heeft tijdens die opleidingen of niet.
En geven ze meerwaarde?
Het helpt zeker bij het langer onthouden van de kennis die opgedaan wordt.
Een soort rollenspel dat men dan doet.
Ja,
en jullie werken dan ook met make-up wondes en zo?
Ja, absoluut. Die simulanten die krijgen hele opleidingen waarbij ze leren grimeren, waarbij ze echt de verwondingen zo realistisch mogelijk leren schminken, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar dat is echt heel knap wat die kunnen.
Heb je ambitie, Fran?
Wel, mijn dochter die doet graag riemen. En in plaats van vlindertjes te schilderen, kan het eens wat anders zijn.
Huidswonden en brandwonden.
Ja, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En zeker ook naar simulanten. Hè. Dus als je dochter geïnteresseerd is, stuur ze maar door.
Ik zal het daar zeker zeggen.
En misschien een oproep ook naar de luisteraars.
Ja, waarom niet?
Contact opnemen. Dat kan
met wie mogen ze contact opnemen?
Het gemakkelijkste is als ze een keertje gaan kijken op onze website, www.rodekruis.be. En daar staat bijvoorbeeld een knop Leer Eerste Hulp over al onze cursussen. Daar staat een knop Word Vrijwilliger. Daar staat een knop Geef Bloed. Alle mogelijkheden die we hebben, die staan er eigenlijk heel duidelijk op. En daar gaat ook ons mailadres staan en ons telefoonnummer, waar we ons rechtstreeks kunnen contacteren. Dus,
super.
Fantastisch. Ik heb toch nog één vraag over. Want daarnet had je het nu over die epilepsieaanval.
Mm-hmm.
En je had al verteld dat je dus het kussentje er legt op het moment dat de trillingen nog bezig zijn, maar eenmaal dat voorbij is, doe je dat weg. En dan toch wel iets tussen de tanden steken.
Ook weer zoiets, zo'n misverstand dat er in de wereld bestaat. Maar iets tussen de tanden steken, daar raden we eigenlijk af. Eén, omdat we eigenlijk omdat we dat niet zo veilig vinden. Hè. Een slachtoffer met een epilepsieaanval, die schokt, die spieren trekken heel de tijd samen, ook in en rond de mond. Dus het gevaar dat er toch een beet gaat zijn, is zeker realistisch.
Dat is ook echt onderzocht. Er zijn studies over gedaan, over het risico op verwondingen als je iets in de mond probeert te steken, vergeleken met als je dat niet doet. En het risico op extra verwondingen, want het kan altijd zijn dat ze tijdens het schokken op hun tong bijten of zo, maar het risico op meer verwondingen in en rond de mond is veel groter als je echt gaat proberen om daar een voorwerp in te steken dan wanneer je dat niet doet. En daarnaast zeggen experten ook dat ze het eigenlijk nog nooit zijn tegengekomen dat iemand effectief zijn tong zou hebben afgebeten of zo.
Ja.
Dat hebben we ook mooi op jullie website al gelezen. Ja. Hè? Daar staat daar een mooi interview.
Voilà. Ja, en we hebben ook... Dat ook bevraagd in onze bevraging van eerste hulptips en kennis via onze bevraging met gezondheid en wetenschap. En toch wel, ook dat is nog een misverstand dat erg leeft. Mensen denken, je moet iets in die mond frikken. Maar dat is dus helemaal niet waar. En we hebben daar inderdaad een leuk filmpje gepost met professor Boon, denk ik. Hè? Die epilepsie-specialist van Gent. Die dat op een ludieke manier ook uitlegt van niet doen. Ja, klopt.
Ja, ik heb geen vragen meer.
Ik heb nog heel veel vragen, maar ik denk dat we nog meer van die podcast moeten maken met de Rode Kruis.
Dat gaan we dan heel doen. Heel boeiend. We gaan afspreken om nog eens af te komen samen.
Ja, super.
Kortom, smeer geen boter op een brandwonde en koel die af met lauw water, niet met ijskoud water. Doe geen roodsel op een huidwonde, maar wel een pleister en ontsmet een naald niet met een vlam om een blaar open te prikken. Heb je een bloedneus, hou je hoofd dan voorovergebogen, maar een koude sleutel in de nek hoeft niet. En leg geen kussen onder het hoofd van een bewusteloos slachtoffer en steek geen voorwerp in de mond van een slachtoffer met een epilepsieaanval. Alweer een leerrijk half uur. Dankjewel Rick Veren en Marleen. Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsfeetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid-en-wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. En ga zeker ook eens kijken op rodekruis.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Is het...